kick noise on. Zes toetjes op een blad, die worden gebrocht door een toetje. Meneer Tuitenhoofd, die zegt verbaasd te kikken in het donker. Ja. Dat was het toetje. Ja. Ze keek net of ze geen tenen kan talen. Oh, nu worden ze moe hoor, hit. Mevrouw Groeneveld, die denkt, klopt dat daar wel? Gaat dat goed? Ja, dat hij in bestuur zit, hè? Daarom zou ik er niet in willen zitten. Nee, nooit geen rusten. Ik zie Joost en Brelak blinken daar in het hoekje achterin. Ja, zo gaat dat. En dan gaan we weer vertrekken. Want we moeten toch weer op huis aan. De hoofdmaaltijd hebben we gehad. In Ooi. En toen dacht ik bij mijn eigen, ja, we moeten toch weer door Nijmegen. Want we moeten nog ergens heen. Als je nog maar niet over die smal en dik gaat. Want dat heeft hem dan niet gedaan. Hij heeft hem toch zelf ook wel een beetje huffelig gevonden. Kijk, en nu gaat het allemaal aan boord. Inderdaad. En we zitten natuurlijk, mijn moeder weer wel door Nijmegen. En ik heb zo even gezegd, we waren bij Tiel. En het mooie van Tiel zien we vaak niet. Daar komt meer voor. Maar dat is bij Nijmegen ook het geval. Bij Groesbeek. Dat zullen we zo zien. Want u weet nog wel, toen we over de brug waren, toen zijn we naar beneden gezakt. Door de bossen. Want u moet niet vergeten, Nijmegen ligt gebouwd op 7 heuvelen. Wij hebben de weg van de 7 heuvelen gereden in de maand mei. En dan sta je versteld van de kleuren groen die je ziet. Alleen geboomte. Ik weet nog goed, dat was een bejaardenreisje. Toen woonden we op de Bommel, deden we ook in die toestanden. Ik hoorde nog dominee Talsma zeggen, wat een kleuren groen. Maar daar is daar meer op een steenworp afstand. Want we hebben daar bij Groesbeek, hier zie je die prachtige kathedraal. En dan moet ik wel eens kijken, want ik kan alles niet onthouden. Maar we hebben bij Groesbeek een openluchtmuseum. We kennen natuurlijk, Nederland heeft diverse openluchtmuseums. Hè. De bekende is bij Arnhem aan de Schelseweg, de Schelmseweg, het Henkhuizer openluchtmuseum over de Zuiderzee, noem maar op. Het Alle Kompas in Drenthe. Van de Plaggenhut en hoe de mensen vroeger geleefd hebben. Maar we hebben daar ook de Heilig Landstichting. Moet ik wel eens kijken. Wij zijn daar wel eens geweest. En dat is in 1911 in het leven geroepen. Ze zijn er nog steeds in bezig. Want toen hebben de paters Montfortanen uit Montfort. Dat is Montfort, niet geen Montfort bij Oudewater. Maar Montfort uit Limburg. Die hebben op een gebied van 50 hectare, met de grootste nauwkeurigheid en eindeloze liefde, een zo natuurlijk getrouw mogelijke weergave getoond van de omgeving waarin Christus leefde. Een rondgang is vooral boeiend, omdat bij het zien van dat alles, Bijbel, teksten en uitspraken van Jezus dieper tot ons doordringen. In Spreuken 20 lezen we, het oor dat hoort en het oog dat ziet, de Heere heeft het beide gemaakt. En inderdaad, hier kunnen woordverkondiging en beeldverkondiging elkaar verrijken. Daar is een schitterend gedicht van. Of die paters dat zelf gemaakt hebben, weet ik niet, maar het is er. Hier heeft men kunstig nagemaakt het land van onze Heer. En al wie hierdoor wordt geraakt, ontdekt de Bijbel weer. We komen bij Gethsemane. De Heer ligt op de grond. Die strijd streed niemand met hem mee, tot God een engel zond. Daar is het kruis en het open graf. Toerist, wat zoekt u hier? Hem, die voor u zijn leven gaf, of enkel wat vertier? Hier is het beloofde land, in het klein. Zeer velen gaan erheen. O God, laat het een roepstem zijn, en wel voor iedereen. Dat het beloofde land nog komt, waar ons de heiland wacht, en elk geschrei voorgoed verstomt, door het woord, het is volbracht. Nu laat ik hier maar een paar plaatjes van zien, maar omdat we daar zo dichtbij waren, dacht ik, dat moet ik nemen. Je hebt hier het hoofdgebouw, daar zou je alleen een hele dag kunnen doorbrengen, met ik weet niet hoeveel oude Bijbelgeschriften en wat al niet over het ontstaan van Israël door de loop der eeuwen tot het hedendaagse toe. Alleen daar zou je een dag kunnen doorbrengen. En dan aan de achterkant verlaat je het gebouw en ga je het openluchtmuseum in. En dan het eerste wat u ziet, het Oud-Testamentische. Hier ziet u zo'n tent. Een Bedouïde tent. Want u moet niet vergeten, onze aardvaders, dat waren nomaden, rondreizende herdersvolken. Men leefde zo in tenten. Dat tentdoek, dat werd door de vrouwen geweven van geitenhaar. Het merkwaardige was, zo gauw als er water opkwam, dat het ging regenen, ging het slap hangen en ging het dicht. Werd het water dicht en zakte het en bleef de warmte die in de tent was, want de tent die was van voren nooit dicht, die bleef erin hangen. Als het droog werd en de zon kwam erop, ging het strak staan en werd het poreus en kon de zoele winter doorheen. U ziet daar verschillende drie delen. Daar hangen opzij natuurlijk ook stukken doek. Dan kunnen we begrijpen toen Abraham bezoek kreeg, dat Sarah lachte toen ze het gesprek hoorde. Want ze kon natuurlijk alles verstaan. Zo leefde men toen. Hier hebt u hem in de verte. En daar staat een vrouw, die is waterwezen putten, zo gezegd. En u ziet een paar stenen voor haar, en ging er bij de tent ook, en daar bakte men op. Die stenen, die waren warm. U ziet daar aan die driepoot, dat is een pels van een dier. En daar zit de melk in, en die ging men schudden, en zo werd de melk gekarnd, kreeg men boter. Dat is het Oud-Testamentisch, want er zijn twee gedeelten, Oud- en Nieuw-Testamentisch. Hier heb je dan de herberg waarover men spreekt. U moet niet vergeten, de welgestelden, die hadden een kamertje in die herberg. Maar de armen, die konden, u weet de tekst, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. En die leefden daar, onder dat afdakje, met het vee. Dat was de Oosterse herberg. Het is zo schitterend nagemaakt alles en ze zijn nog steeds bezig. Een schaapskooi, zoals die vroeger in Israël gemaakt werd, meestal tegen een rotswand aan en daar werden die stenen opgestapeld en daar gingen 's nachts de schapen in. En dan die ingang, die ziet u hier nog dichtbij, u leest het in de Bijbel ook, ik ben de deur der schapen. Niemand kan binnenkomen door mij. Want de schaapherder die sliep bij de ingang, konden de roofdieren niet binnenkomen. Het spreekt je aan om dat alles te bekijken. Hier hebt u een verhoging, maakte men. En op de hete middaguren, dan zat de herder daar onder een loofhut, zo'n dakje gemaakt van bladeren, zit hij te fluiten, had hij toch zicht op de kudde en een beetje beschutting voor de hete zon. En zo gaat men verder. Een Oosters dorpje. Ik ben er zelf nooit geweest in Israël, maar het moet wel nauwkeurig mooi nagemaakt zijn. Dat kunnen we in het Bijbels Openluchtmuseum vinden. Alles schitterend nagebootst. Ik ben er 2 keer geweest, maar je zou nog wel 5 keer naartoe moeten. Dat stelt voor dan de Via Dolorosa, de trappen Jeruzalem uit naar Golgotha. En dit is het graf, de steen is weggewenteld, want dat is de glorie van het christendom natuurlijk. Er zijn heel wat graven van goden, Tutankhamen en noem maar op. Maar het graf van Christus is leeg, dat is de glorie van het christendom. Hij is waarlijk opgestaan. Dat is het laatste van het Openluchtmuseum, want daar zou je een hele middag mee kunnen vullen. Maar we gaan verder, want we moeten nog naar de, hoe noem je dat? Naar die tuiner, naar de fuchsia's. Ik heb dat briefje vergeten, of dat ben ik kwijt. Ik dacht dat die man 66 soorten fuchsia's had. Ik heb er maar 3 geteld en de rest was geraniums. Ze konden er een beetje wel roeren hoor, het was er gezellig, hè? Ik heb daar nog een plantje gekregen en dat leeft nog. Dus het is wel goed spul. Ik kon daar weinig van verstaan, dus ik ben weer maar gauw vertrokken. Kijk, die geraniums, ja, dat snap ik wel, hè. En ze deden geloof ik wel zaken, want die mevrouw die kan ervan. Die had dominee moeten worden. De man die kon het ook, hoor. Geweldig. Maar ja, de fuchsia's die vielen me een beetje tegen. Ja. Maar die waren er meer hoor, ik was niet alleen. Want Joost die had het ook al gauw gezien, hij zei, ga zitten. Ik kan me nog veel meer vertalen. Ja. Is hij liever een kersteigenemers? En de dames van Balen, die werden ook moe, die zeiden, maar haar bloemen zat. Maar wachten wel. Nou, ik ook hoor. Maar ja, toen ben ik toch nog naar die foxjas gezocht. Ik heb 3 gevonden. En mevrouw van Hoften, die ging ook volgeleien naar huis, geloof ik. Ja, het was wel mooi. Kijk, daar binnen ze. Ja, die binnen goed hoor. En die... Maar ja, jullie zijn overal niet geweest. En dan ga ik zoeken. En dan zeg ik, let die man maar kletsen met zijn bloemen. Want die heeft het mooiste weggehouden. Kijk eens hoe mooi. Prachtig. Dat hij jullie ook niet gezien. Nee, je moet zoeken. Nou, mijn foxjas. Kijk me zo mooi. Dat nog een mens tegen zee heet. Jullie blijven maar bij die mevrouw. Kijk eens, zo mooi. Mooier kan je niet. Na? Ben je dat Foxy als jij ze weggehouden, hè? Nou? Maar dan zal ik je niet bedriegen. De eerste drie fuchsia's die ik liet zien, die heb ik bij die man gemaakt. En al die andere, die heb ik hier in mijn eerste gemaakt. Waar zo de zaak niet? Want dan ga je er allemaal naar kijken. Oh. Dat was een kweker. Ik zeg, een volgend reisje kan me veel goedkoper aan. Ga me onder andere een paar koffie drinken. En haar gezeten foxjas kikken. Dat kan op de fiets. Zo, nu gaan we weg. Want we moeten nog eventjes aanlanden voordat we naar huis gaan. En dat is dat restaurant waar veel bussen uit buitenland samenkomen natuurlijk voor over te stappen. Was dat niet in de buurt van Beuzichem of zo? Hè? Oh. Maar ja, ik had wel deur willen rijden, maar ja, dat is niet gekeken, dat mot erin, hè. Dat kan ze niet leiden. Dat mot in dat zal. Ja. Nou, dan doen we dat. Alsjeblieft. Ze wordt toch, Joost, die wordt moe. Of hier kijkt naar die tas, wat zou ik daar nou in zitten? Dat kan ook. Maar mevrouw Konings houdt hem in de gaten. Toch wordt het weer gezellig. Nog een paar. Kijk, dat is nog een beetje nepretten noemen ze dat, hè. Dan is alles aan boord. Ah, mooi. Nu ben je er weer. Mooi. Ja, hij kijkt nou zo, nou heb ik er ondeugende gedachten van, hoor. Maar jij groggel ik. Ook in volle rust, laat me nou maar naar huis gaan. Wel voldaan.
Er wordt geroepen, dan een beetje opgeschieten, anders wordt het te laat.
Ben klaar. Ik moet opschieten. Dat zei ze tegen Kees de Bok ook hier, maar toen was het 6 uur. Maar het is zo klaar. En dat is dan nog een even, ja, dat is zakelijk natuurlijk hier. Dat weten we. Een licht en een donkerrood jasje. Nee, daar hebben we niks mee te maken. Dat doen we gauw voorbij. En dan gaan we terug. Weer zo'n beetje langs de rivieren. En als een zonnetje geschenen had, dan zou het nog veel mooier geweest zijn, hoor. Prachtig. Maar ja, dat was nou eenmaal niet zo. En we rijden langs alle mogelijke ouderwetse boerderijtjes. Kijk eens, zo mooi. Met de blauwe regen aan de muur. Met dat ouderwetse rieten dak. Oh, dat is in het land van Maas en Waal ook, hoor. Daar in de buurt van Nijmegen. Kijk eens, zo mooi. En dan komen we toch weer kort erbij, want nu hebben we de oude boerderijen op Vlakke. Van Leen de Graaf vroeger. De boerderijen. En dat is de boerderijen van Sles hier in het oude land. Bikkebus. En dan komt toch de boerderij in zicht. En de Samaritaan aan de achterkant. Het is alles even mooi. En dan bij meneer ze. Echt opvingerling. En zoals ik gezegd heb, we hebben geen zonnestraaltje gezien. Maar het was toch een stralende dag, want het was toch net of het zonnetje onder zou gaan. En dat is de laatste. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Het is bijna aan de kimmen. Zo. Moet je het dingetje meenemen? Oh ja. Yeah.
Zo. Meneer Van den Berg, heel hartelijk dank voor de mooie de jas die je weer vertoond hebt. Ja, je zes en dominee je verloren gegaan. Zo spreken en hè? Was, maar nogmaals hartelijk dank en voor ja, toch even weer een terugblikken. Dus en we hopen bij leven en welzijn, als het zover is op voorjaar. Nou, hè, dat je toch nog mee kan. Want je wordt ook al een dagje ouder. Hè. Al ben je wel niet bij de bejaarden behoren, maar je bent er toch wel. Maar dames, als het u ook vergaan is als mij, het was een hele mooie terugblik. Ook wat er tussendoor zat, dan zie je toch nog eens wat anders ook. En hier, oh ja, kijk, hier nog een kleinigheidje voor je. En voor mevrouw, als die er even, een bosje bloemen. Maar dan moest ze zelf maar omkomen, zou je zeggen, zeker. Of neem je het mee? Hier, had. Ja, mevrouw Van den Berg, u zal er ook wel die steentje aan bijdragen. Hé, als u het voor. Zo. Ja, wij moeten het doen dan staan in zo'n verward huis. Huh? Oh, dan gaat het wel. Ja, dames, en nou is er nog wat. Ja, dat valt niet mee. Dat doet wel een beetje pijn. Want mevrouw Hobbel neemt afscheid. Ja, het is zover en we hebben ze niet kunnen overhalen, maar ja. Ja, wat is dat nou? Ja, maar we hebben met alle genoegen altijd met elkaar. En het boek Prediker zegt, joh, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Maar voor ons blijft toch een herinnering bestaan. 20 jaar, hoor je het goed? 20 jaar heeft Jo in het bestuur gezeten. En ze heeft de taak altijd met veel zorg en ijver gekweten. We kunnen je niet dankbaar genoeg daarvoor zijn. Als je vroeger de notulen maakte, dan was het of dat de spreker in ons midden was. En dat was jij. Dan. Dus we hebben het altijd zeer op prijs gesteld. En we hebben gelukkig altijd heel vriendschappelijk en met liefde onder elkaar gewerkt. Nadat juffer de Boer heren gegaan is, hebben we samen het presidentschap opgenomen. En we waren elkaar altijd tot een hand en een voet. We kunnen niet anders zeggen als, het is weemoed in ons hart, maar we leggen onszelf erbij neer. En we hopen dat u Gods zegen nog mag ondervinden in de tijd van de jaren die u nog geschonken bent. En uw man en de kinderen en de kleinkinderen. En dat u nog wat van de rust mag genieten. Maar we hopen je toch iedere maand te mogen zien. Huh? Dat hopen we. Dan even mevrouw Groen. En even mevrouw Groen, hartelijk welkom heten. Je bent niet vreemd voor ons. Want je zit in de Vrouwenbond. En ja, we zijn aan de Vrouwenbond gebonden met onze bestuur. Het is een onderdeel van de Vrouwenbond. Dus we hebben ons te houden aan de Vrouwenbond. En we hadden mevrouw Groen bereid gevonden. Eén mag er in het bestuur en in de bejaarden zitten. En gelukkig hebben mevrouw Groen daarvoor gevonden. Hè? Nee, ja, dat weten we niet. Dat gaat vanzelf, daar rol je zomaar in. Als je ziet dan, ja, juffrouw de Boer, hoe lang dat nu? 7 of 8 jaar geloof ik is het niet. 8 jaar, dus hoe hard dat het gaat. Dit is als een kleine aandenking van ons, als vereniging en als bestuur. En hier is nog een bosje bloemen voor je. Dus ja, joh. Dus, ik geloof, ja hoor, ja. Dus we hebben een applausje gedaan al voor de. Ja, we zullen ze toch even missen. Het zal even wennen zijn. Hè? Want de krant ook altijd. Het was altijd perfect verzorgd. Je hoefde nooit te zoeken. Het stond altijd precies in de krant. Ze zou het nooit vergeten. Jo, nogmaals hartelijk dank.
Dankjewel voor al die woorden. Ik wil ook het bestuur heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Ik heb het altijd met plezier gedaan. Maar ja, na 20 jaar dan, en je wordt allemaal ouder, dan wil je toch ook wel eens gewoon hier zitten. En dan wil ik u allen heel hartelijk bedanken. Want ik heb het altijd fijn gevonden en altijd fijn met u omgegaan en u met mij. En dat is toch wel erg fijn. Bedankt.
Dan zullen we nu nog zingen van Psalm 116. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, dien trouwen Heer voor zijn genade vergelden.
Oh ja. Er wordt hier gevraagd of dat iemand weet hoe dat het met mevrouw Van Eiken is. Is iemand die... Niet... Nee. Nee, want bezoek. Ja, en ze woont Stoofhoek 38. Zo. Van Eiken van Aalst. Zullen we nu danken. Heere God des hemels en der aarde. Aan de middag van deze dag komen we tot u. En we zeggen uw grote naam, ootmoedig dank. Dat gij zo ons in alle rust en stilte. Maar ook met alle liefde zo bij elkaar. Dat we bij elkaar geweest zijn. Heere, wat zien we dan weer terug op wat er geen geweest is. Heere, en dan vragen wij van u, willen sparen en dragen, want als we dan zo zien hoe dat we daar dan nog lopen, en als er dan zo'n ernstige ziekte aan ons openbaart, heere, wat is het dan, wat onderscheidt ons dan bij de zovele? Heere, wees ook haar goed en nabij, dat zij toch op u mag zien, de schepper van hemel en aarde. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, dat ze het in uw hand mag geven. Heere, het is wel moeilijk, maar gij alleen kunt het en wilt het en zal het ook doen als u erom gevraagd wordt. Maar heere, we vragen ook voor ons allen tezamen. Als we van hier gaan, wil ons sparen en dragen op al onze paden en wegen. En wees ook haar nabij die afscheid vanmiddag van ons genomen heeft. Doe haar ook met alles en wat er is opzien tot u. De grote schepper van hemel en aarde. Dat ze nog een poosje mag genieten van wat ze er nog wezen zal voor haar. Haar, de man en de kinderen en de kleinkinderen. Geef haar rust en vrede met elkander. En zo vragen wij van u. Wees ons met ons allen tezamen in spreken en in luisteren. En als we hopen dat we volgende maand weer samen mogen komen, dat we er dan van iets van mogen verstaan als deze man spreekt, om ieder huis een Bijbel. Wat is het als we geen Bijbel hebben? Heere, leer ons het verstaan, dat wij omgaan met de Bijbel zoals dat het behoort. Want als we geen Bijbel hebben, u bent wel altijd open, maar in de Bijbel is toch onze troost, onze enige troost in leven en in sterven. Heere, dat smeken wij van u, uit loutere genade, om Jezus wil. Amen. Ik wens u allen wel thuis.
Ook binnengekomen, u hebt hem allemaal kunnen zien. We zijn dankbaar dat u toch ook in de gelegenheid bent om vanmiddag hier bij ons te zijn. Hoewel het zich aanvankelijk anders liet toezien. Maar gelukkig dat er toch weer de gezondheid en de kracht is om ook vanmiddag hier te zijn. Ik heb de vorige middag met u niet meegemaakt. Toen was denk ik dominee Westland hier. Maar... Het zal dan nu in het bijzonder wat worden toegespitst op het kerkelijke leven in vroegere dagen. En we geven u daartoe graag de gelegenheid.
Heren. Jaren geleden schreef iemand voor de lagere school een tweetal boekjes over vaderlandse geschiedenis, waaraan hij de titel meegaf Toestanden en gebeurtenissen. En die titel past ook op mijn tweetal vertellingen. In maart vorig jaar vertelde ik u iets van de toestanden in de eerste twee decennia van deze eeuw. We brachten een bezoek aan het oude dorp, inzonderheid aan de Spuien, nu niet het meest aristocratische deel van de toenmalige gemeente. Ik vertelde u iets van mijn kinderjaren, hoe het bij ons in huis was. Ook iets van de situatie tijdens Wereldoorlog 1, 1914-18. En ik eindigde met enkele aardige dingen te vertellen uit het leven van de Joden die onder ons woonden. En dat alles kan ik inderdaad vangen onder het hoofdje toestanden. Maar vanmiddag gaat het over gebeurtenissen. Natuurlijk, die zijn niet los te maken van toestanden. En u moet er zich maar op voorbereiden. Ik zal zo nu en dan ook wel een persoonlijke opmerking maken of een persoonlijke ervaring ertussen lassen. Maar dat zijn dan de kruiden die de spijs smakelijk moeten maken. Ik kom nog even terug op de Eerste Wereldoorlog. Van 1913 tot 1917 hadden we hier het kabinet Ruijs de Berenbroek. Hadden we hier het kabinet Kort van der Linden. Dat was een soort van zakenkabinet van liberale allure. En daarna kregen we het kabinet Ruijs de Berenbroek 1. Dat was een coalitiekabinet van roomsen, antirevolutionairen en christelijk historischen. Moet ik er wel even bij zeggen. En dan in 1918, dan wordt de Vrede van Versailles gesloten, zoals u weet. En dat najaar van 1918 is in ons land een bewogen jaar geweest. In de eerste plaats brak een epidemie uit, de Spaanse griep. We zeggen nu wel eens als we een paar dagen niet zo lekker zijn, ik heb een griepje gehad. Maar dat was een kwaadaardige griep. En daar zijn in ons vaderland duizenden mensen aan bezweken. Ik weet nog dat het gemeentebestuur, het was toen gebruikelijk, dat weet u, bij elke begrafenis de klok te luiden. Maar ik weet nog dat het gemeentebestuur verordende om de klok voorlopig maar niet te luiden bij begrafenissen. Want de vele mensen die ziek op bed lagen, die werden nog naarder en zenuwachtiger door dat voortdurende klokgeluid dan ze al waren. Dat is één. Twee. Pieter Jelle Stroelstra, de socialist, deed een greep naar de macht in datzelfde najaar van 1918. In Duitsland waren de kronen van de hoofden gerold en Stroelstra vond dat de kroon van koningin Wilhelmina ook wel afgezet mocht worden. Maar hij had buiten de waard gerekend. Het volk kwam in beweging. En aan koningin Wilhelmina is toen op het Malieveld in Den Haag een overweldigend enthousiaste ontvangst bereid door het Nederlandse volk. Stroelstra moest erkennen, hij had zich vergist. En dan het derde, en komt daar nu vandaag eens om, dat kabinet Ruijs de Berenbroek heeft toen een algemene dank en bededag uitgeschreven voor heel het land, voor heel het volk. Velen van u hebben vermoedelijk de heer K. Blokhuis nog gekend. de directeur van de gasfabriek. Dat was een kundig man voor zijn vak. Dat was ook een geleerd man. Leen Vroegendewij heeft nog privaatles van hem gehad in onderscheiden vakken. En op die dag, die algemene dank- en bededag, was de heer Blokhuis een volslagen humanist die nooit een voet in de kerk zette, maar op die morgen waren hij en zijn vrouw aanwezig in de hervormde kerk van Meneersen. Komt er vandaag eens om, zeg ik dan weer. Want hij was een humanist en hij had nog zoveel respect voor een maatregel van de overheid, voor een besluit van de overheid, dat hij daaraan gevolg gaf. Dat is mijn terugblik op Wereldoorlog 1. U ziet, ik noemde nu gebeurtenissen en geen toestanden meer. Maar dat heb ik nodig, omdat het centrum van mijn vertelling juist in die jaren ligt. Dat komt straks wel aan de orde. Want ik neem nu een overstapje naar het kerkelijke terrein. En dan moet ik al beginnen met wat er in de vorige eeuw plaats had. Van 1879 tot 1884 stond hier een zekere dominee van Dam. En die werd opgevolgd in 1885 door dominee Ham. En die heeft hier gestaan tot 1999 toe, dus zeg maar de laatste 15 jaar van de vorige eeuw. Dominee Ham schijnt een sympathieke man geweest te zijn. Het was ook geen domme jongen. Hij heeft een reeks van boekjes geschreven. Onder andere een hele serie catechisatieboekjes. Maar hij was modern. Hij was vrijzinnig. En met die prediking waren niet alle gemeenteleden het eens. Daar woonde in Meneersen toen ter tijd een zekere I. van den Bogert, G. zoon. I, dat zou wel Isaac zijn. G, dat zou wel Goris zijn. Een man van wie ik overigens niets weet, maar van wiens naam en bijkomende letters mij doen onderstellen dat dat een voorvader geweest is van de van den Bogerts die nu in Sommersdijk wonen. En die meneer van den Bogert heeft zich onderscheiden keren tot de kerkenraad gewend. Want hij was met de prediking niet eens. En hij zou bij medestanders gehad hebben. Hij was hun mond. Zo heeft hij dan verschillende brieven aan de kerkenraad geschreven. Nu eens vragend om in plaats van een vrijzinnig predikant een gereformeerd predikant te beroepen. Dan weer zichzelf aanbiedend om een soort van bijbelezingen te houden. Ten einde de minderheid in de gemeente die wat anders wenste tegemoet te komen. Maar al zijn brieven bleven zonder resultaat. En toen kwam in 1900 dominee Bruining. En die heeft hier gestaan tot 1915 toe. Dus ook weer 15 jaar. Die was niet vrijzinnig. Wat dan wel? Denk ethisch. Maar de liberale elite van het dorp, dat waren zijn vrienden. En vader zei altijd, als er een verkiezing voor de raad of voor de staten of voor de kamer plaats had, dan liep hij het vuur uit zijn sloffen voor de liberale partij. Vader zou wij geen ongelijk gehad hebben. Ook de prediking van dominee Bruining sloeg niet aan. Het kerkbezoek was slecht. En dan wordt in 1906 de evangelisatie geopend. Ik heb al gewezen op die meneer van den Bogert. Daar waren in de gemeente dus mensen die een andere prediking begeerden. En die hebben natuurlijk contact met elkaar gehad, ook in de tijd van dominee Bruining. En de koppen bij elkaar gestoken tenslotte. En het stoutmoedige besluit genomen een evangelisatiegebouw op te richten. Wie dat waren, dat weet ik niet goed. Leen van der Weijden moet er een van geweest zijn. Die woonde op den dijk, bij de trap, in het enige huis op den dijk dat een erkertje had. Later heeft Weduwe Vogel daar gewoond. En er is later nog een zaak van de Gruiter in geweest en de boekhandel van Arise. Ja, dat huis, daar woonde hij. En tot die mensen die contact met elkaar hadden, behoorde, en daar hoef ik verder geen uitleg bij te geven, ook Jan Vroegendewij. En dan zal er misschien ook wel toe behoord hebben het oude Jaapje Verhagen. Hoewel de Verhagentjes niet zo scheutig waren. En wie er ook wel bij geweest kan zijn, Jilles van den Doel, de schipper van achter de kaai in Sommersdijk. Dat was een godvrezende man, naar ik me herinner. Nou, die hebben de hoofden bij elkaar gestoken en die hebben dat evangelisatiegebouw gesticht. Ze hebben er ook blijkbaar het geld voor op tafel gelegd. Nu is er een boekje van dokter, hoe heet die ook? Over de geschiedenis van de hervormde gemeente van Middelharnis. Hoe heet die dokter nu ook? Dokter Braber. Ja, dat bedoel ik. Een boekje waarop ik toch ook wel enige kritiek heb. Maar in dat boekje schrijft dokter Braber dat er in 1905-6 een evangelisatievereniging bestond. Ik betwijfel dat. Want een vereniging heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. En van een vergadering die zo'n vereniging houdt, worden notulen gemaakt. En daar is geen letter, daar is niets zwart op wit van heel dat ontstaan en dat bestaan van de evangelisatie meer over. U vindt er ook nergens iets over vermeld in artikeltjes van Eilandennieuws van vorige jaren. Dus ik betwijfel of er een vereniging geweest is. Ik denk dat het een samenspreking en een besluit geweest is van enige mensen. En die evangelisatie die kwam in 1906 tot stand in de Nieuwstraat. Ik kan me dat gebouw nog levendig voorstellen. Hier loopt de Nieuwstraat. En hier heb je dan een rechthoek. Dat is de plattegrond van de evangelisatie. Achter moet nog een aanbouwtje geweest zijn. Een soort van bestuurskamer, zeg maar consistoriekamer. Maar daar ben ik nooit in geweest, dus dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik weet wel dat er in die achtergevel, die achterwand, een deur was en daar kwam de dominee door binnen. Ik zeg, die evangelisatie kan ik me nog levendig voorstellen. Tegen de achterwand, midden tegen de achterwand stond de kansel. En dan links en rechts waren er, ja dat noemden we de bochten, banken die zo stonden. En dan verder, ik zal het maar het schip van het gebouw noemen. Het schip van het gebouw, daar stonden twee rijen banken. En er liep een pad midden door. Die banken waren met een open leuning en ze hadden een geelachtig kleurtje. Ik ben daar zoveel keren ter kerk geweest, zal ik maar zeggen. Als kind, als knaapje, dat ik dat nog precies weet. Moeder zat links van de dominee, want de mannen en vrouwen zaten gescheiden. En dan zat ik op haar plekje als vader 's morgens op mijn broertjes moest passen. Dat was in de derde of vierde bank. En 's avonds moest vader op de kleintjes passen. En dan zat ik op vaders plaats. Dat was aan de andere kant, tegen de muur aan. Ook in de vierde of vijfde bank. En ik weet zelfs nog dat Gerrit van Eck van den Oostdijk, die man die zo graag een pruimpje achter zijn kiezen had, achter me zat. En dat Geelhoed, de man uit de schoenwinkel aan de Zandpad, voor me zat. Midden in het pad, midden in de lengte, stond dan een grote kachel. En die zwarte kachelpijp, die liep naar het plafond, naar het dak, om te eindigen in de schoorsteen. De voorkant, daar kwam je binnen, dat was een dubbele deur. Aan de zijkant, ene zijkant, was nog een gewone deur. Dat was het gebouw. En nu de predikanten die er kwamen. Dat was in die tijd niet zo makkelijk. De gereformeerde bond was nog in zijn beginperiode. Gereformeerde predikanten in de hervormde kerk waren echt nog niet zo dik gezaaid. En die mensen die moesten zaterdags komen. Voor 1909 kwamen ze met de boot. En na 1909 konden ze ook met de tram komen. En 's maandags morgens vertrokken ze weer. Dat was dus een heel gedoe. En waar logeerden ze? Of bij Leen van der Weijden, of bij Bram Vermaas in de Nieuwstraat. Dat weet ik ook nog wel. Ik kan nog een heleboel namen noemen van predikanten die daarvoor gingen. Dominee Boonstra. Dominee van Paddenburg. Dominee Den Heijer van Vlaardingen. Dominee Rappard, senior. Want daar is ook nog een zoon geweest, een dominee Rappard, junior dus. En die is al jaren overleden. Het is ook allemaal zo lang geleden, hè? En dominee C. Bouthoorn uit Dort. De vader van de latere B&B Bouthoorn, die nog in Bennekom gestaan heeft en bij de IZB is betrokken geweest. En niet te vergeten, de toenmalige predikanten van Delft, dominee Beens en dominee G.H. Bekenkamp. En natuurlijk, ze hadden niet iedere zondag een dominee. Het werd ook wel eens een godsdienstonderwijzer. De heer W. van Leeuwen uit Dordt en de heer K. Bisschop uit Rauwveen. En Jan Vroegendewij heeft er natuurlijk ook wel eens gepreekt. En nu noemde ik daar de naam van dominee Bekenkamp. En dat doet mij denken aan iets heel ergs. In 1910 verging de vissloep Luctor et Emergo, schipper Willem van den Hoek. En dat werd zo gezegd, de sloep is gebleven. En gebleven, dat is dan de term voor met man en muis vergaan. Er is nog van die sloep, nog van de lijken, ooit iets gevonden. 13 mensen hadden hun graf in de golven gevonden. 12 volwassenen en het jonge koffiekokertje. Toen was het hele dorp in rouw gedompeld. Dominee Bruining heeft in de hervormde kerk een gedachtenisrede gehouden. Die is gedrukt en het batersaldo was voor de nagelaten betrekkingen van de omgekomenen. Maar in de evangelisatie ging dominee G.H. Bekenkamp voor, uit Delft. En ook die preek is in druk verschenen. Ik meen dat hij toen gepreekt heeft over Handelingen 27, de schipbreuk van Paulus. Ook die preek is in druk verschenen en het batersaldo van de opbrengst was voor de nagelaten betrekkingen. Dat zijn mijn herinneringen aan de dominees die voorgingen. Ja, ik moet er toch nog wel bijvoegen. Ook dokter J.D. de Lint van Wijngaarden heeft in die tijd nog eens gepreekt, maar dat was op een doordeweekse avond. Toch was het gebouw vol. Ik heb daar als klein jongetje ook bij gezeten. Maar ik weet er niks meer van. Alleen maar dat die dominee er verschrikkelijk deftig en geleerd uitzag. Dat was hij ook wel. Goed, dat is het verhaal van de evangelisatie. Ja, daar moet toch nog wat bij. Die mensen die het gebouw hebben gesticht, die hadden een goede begeerte. Gereformeerde prediking. Maar het waren mensen met gebreken en tekortkomingen en zonden. Op een keer hebben Jan Vroegendewij en Leen van der Weijden ruzie gekregen. Waardoor, dat weet ik niet. Zou wel in het geld gezeten hebben. Want ze waren beide geldschieters van het gebouw. En op een zekere zondagmorgen waren de voordeuren van de evangelisatie dichtgespijkerd. Ja, daar zijn er nog meer die het weten. Ik geloof dat de dienst toch doorgegaan is die morgen. Maar dat weet ik niet zeker meer. En dan in 1916 wordt het evangelisatiegebouw gesloten. Want dan komt dominee Pop. Dominee Pop. Dat was de eerste wonder. En dat was een wonder. Toen werd de evangelisatie gesloten. Natuurlijk, want een evangelisatie is een noodwoning. En als het huis weer bewoonbaar wordt, dan verlaat je de noodwoning. Hoe de kerkenraad ertoe gekomen is om deze dominee te beroepen, ik weet het niet. Het laat zich gissen. De opkomsten onder dominee Bruining waren immers niet hoog, niet best. En de kerkenraad wou natuurlijk ook wel eens volle kerken zien. Want dat evangelisatiegebouw, dat zat wel vol zondags. En, nou goed, ze kregen hun zin. Ja, ze kregen hun zin, want de kerk was vol. 'S morgens en 's avonds na de komst van dominee Pop. Daar moesten zelfs dikwijls, vooral 's avonds, mensen in de gangpaden staan, omdat er niet voldoende plaatsen beschikbaar waren. Ik heb ook wel eens gestaan als jongen. Maar, en ze kregen nog in een ander opzicht hun zin. Een volle kerk geeft ook een volle boren. En die was vermoedelijk ook welkom. Maar, nog eens, het is een wonder dat dat geschied is. En met de komst van dominee Pop was het roer om. En tot op de huidige dag mag hervormd Middelharnis zich verheugen in een gereformeerde prediking. Dominee Pop, 1916-1918. Het is zo kort geweest. Jammer. Dat was het verhaal dat ik nu maar betitelen zal als dominee Pop en de kerk. Nu komt het verhaal van dominee Pop en de school. De openbare school in Middelharnis was oppermachtig. 13 lokalen, 6 meisjesklassen onder hun hoofd en 6 onderwijzers, 6 jongensklassen verplicht onder hun hoofd met nog een facultatief 7e leerjaar. Een dichtbevolkte school. Zeker, de Bossenschool was er ook. Maar die was in de eerste plaats weeshuisschool voor de wezen bestemd. Verder gingen daar ook kinderen op van mensen die in de Nieuwstraten naar de kerk gingen. Dus mensen van de gereformeerde kerk. En daar waren er ook nog wel enkele kinderen op. Van hervormde ouders. Bijvoorbeeld de kinderen van Jan Vroegendewij hebben op de Bossenschool gegaan. Maar de meeste hervormden deden dat niet. Het hervormde volk is helaas te lang gehecht geweest aan de openbare school.